Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hoi, dit is Bart. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat minder dan de helft van de kinderen voldoende fruit eet. Daarom is het hoog tijd om aandacht te besteden voor de nieuwe campagne van Albert Heijn. Zij zorgen met de actie Team Fruit in de voetbal.nl-app dat ouders zich vrijwillig kunnen aanmelden om fruit te verzorgen voor het team. Albert Heijn trekt de provincie in om gratis fruit uit te delen met de Team Fruit AHA ID Bus. Dit sluit aan bij de missie van Albert Heijn, samen beter eten bereikbaar maken. En draagt bij aan de ambitie van de KNVB voor een gezonde sportomgeving. Voetbal kan dus een belangrijke rol spelen. Meer info, neem een kijkje op aha.nl/teamfruit.
Ik zou gewoon alles willen kunnen nemen zonder dat ik calorieën binnenkrijg.
Ik vind het zo zonde.
Ja, en daar kwamen gewoon kilo's bij.
Dus daar was ik echt gek op.
Ja, jij bent er wel één van natuurlijk.
Het is niet eerlijk, het is haast niet eerlijk. Hè?
En het is fysiek denk ik ook gewoon verslavend.
Ik heb die ervaring wel.
Kan er maar balen.
We kennen de beelden van de uitzinnige teamfoto in de kleedkamer na een gewonnen wedstrijd. En altijd valt hetzelfde op. De helft van het team heeft snel zijn shirt uitgetrokken, een mooi plekje gekozen, het liefst op de voorgrond. En dan is het aanspannen maar en schieten die foto. En er was een tijd dat ongeveer na ieder gescoord doelpunt het shirt werd uitgetrokken, maar na de FIFA in 2004 besloot om het maar met een gele kaart te bestraffen. Want de doorgaans goed getrainde torso van de voetballer wordt gretig getoond. En het is ook niet vreemd, want achter de schermen wordt er met lood gesmeten voor het perfecte voetballijf. We duiken vandaag met z'n drieën het krachthonk in en vragen ons af, is voetbal zonder krachttraining in de huidige tijd nog denkbaar? Goed jullie te zien.
Goed jou te zien, Bart.
Dag allemaal.
Ja, jij bent er wel één van natuurlijk.
Ik ben ook een ongekende uitslover, ja, dat is zeker waar.
Jij bent ook iemand die op het terras heel makkelijk je shirt uittrekt.
Niet op het terras.
Jawel, jij ja.
Niet op het terras.
Jawel, ook op vakanties.
Kom nou.
Op het terras zou zeggen, is het gek als ik hier mijn shirtje uit doe?
Ja, dat zou ik gezegd kunnen hebben, ja, zeker. Ja. Jij doet het al een tijdje niet meer.
Nou, het zou nu weer, ik heb net weer even gekeken in de spiegel, Ik kom nu wel weer in de buurt dat het zou kunnen.
Oké. Goeie hockey. We gaan, vorige week hadden we het over shirtjes. Daar kwam de naam Lupu. Ter sprake, ja. Thomas, die bracht jij op. Er was iemand die had een shirt met een onverklaarbaar shirt met de naam Lupu achterop. Met de vraag, en jij stelde je vraag, wie is godsnaam Lupu? Ja. En toen?
Ik kreeg ook een bericht van Barend van Delen, de DJ. Die had ook het mysterie ontrafeld. Ja. Die zei, was het toevallig eind jaren 90? Want dan zou het wel eens deze speler kunnen zijn geweest. Want hij speelde toen bij Brescia. En ja, Italië natuurlijk. Vakantieland voor Nederlanders. Dus, en daar kwamen die shirts vaak vandaan. Dus dat zou zomaar kunnen dat het een Brescia shirt was. Maar wij speelden afgelopen zaterdag tegen Heracles. En ik moest eerst met onder 21. Dus ik was wat vroeger dan de rest. En ik kwam die kleedkamer binnen. En daar hingen de volledige Wikipedia pagina van Lupu uitgeprint in de kleedkamer van Heracles. Die hing daar klaar voor mij.
Zonder afzender?
Zonder afzender. Dus ik weet tot op de dag.
Heb je het helemaal gelezen? Stond er nog iets moois bij? Wie was het?
Nou, wat ik eruit opmaakte was dat het de ongekende strijder was. Volgens mij heeft hij tot zijn 50ste of zo gevoetbald. En op een gegeven moment zag hij er ook niet meer uit. Lang haar. Dus het was een man naar mijn hart.
Nee, het was een boef zelfs. Ik heb het ook even...
Boef.
Zijn trainer moest hem op een gegeven moment voor een Europese wedstrijd ophalen van het politiebureau wegens winkeldiefstal. En hij heeft ook een tijdje vastgezeten voor het lidmaatschap van een Roemeense bende autodieven. Dus dat is Lupu. Mooi spelertje, goed shirtje, toch?
Danut Lupu.
Dus, maar enig, je hebt enig vermoeden wie dat bij Heracles...
Nee, ik weet echt niet.
Oké, okay. Misschien kan iemand ons dat tippen. Ergens. Ik zag ook nog, jij kwam terug op Oliver Kahn. Je had handschoenen gekregen, ja. Sofie. Iemand stuurde, dat vond ik ook wel een mooi berichtje over Oliver Kahn. Die moest ooit eens opdraven voor een penaltyreeks waarin negenjarigen tegen hem mochten scoren. Voor iedere penalty die door de kids werd gescoord, ging er geld naar een goed doel. Kaan stopte alle penalties.
Ik heb dit een keer verteld. We hebben het al een aantal seizoenen geleden gehad over een soort van maatschappelijke betrokkenheid van spelers.
Ja, ja, ja.
En dat hij heeft toen inderdaad op zo'n middag gewoon zijn best aan doen tegen allemaal 8-jarigen.
€0 naar op dat goede doel. Wij proberen af en toe een nieuw rubriekje in het leven te roepen. Die houdt meestal één keer stand.
Kan een man balen, hebben we nooit meer wat van gehoord.
Wie weet trekken we een keer onder het stof vandaan. En wij dachten nu, wij willen iets meer... weten van het oog van Verhaar. Hè?
Ja.
Om toch een beetje onze trainer en analist in het gezelschap. Kijkt voetbal, heeft een scherpe blik. En wij dachten, Thomas, valt je af en toe iets op rond de velden? Gaan we dat even plaatsen in het oog van Verhaar?
Ja, dit ging zo. Fokkert appt mij gisteravond om, weet ik hoe laat.
Gistermiddag
was het. Ja, ik las het pas van in de avond.
Ja.
Kan jij nog misschien iets bedenken voor morgen? Iets wat je is opgevangen.
We hadden nog een lacune in het draaiboek.
Een lacune in het draaiboek. Ik dacht, weet je wat,
dus heel natuurlijk is het niet tot stand gekomen.
Nee, ik dacht gewoon, die Verhaar heeft altijd wel wat moois over voetbal te vertellen, maar daar krijgt hij ook niet, hij krijgt niet echt de ruimte ervoor.
Nee, klopt.
En je bent ook een man, je moet je soms gewoon een boodschap meegeven of gewoon een doel of een opdracht. Wat en nu zo, heb je deze opdracht.
Een bal met een boodschap, ken je die nog? Dat is denk ik echt mijn meest gehate term die ik ooit van een trainer heb gehoord. Geef een bal met een boodschap.
Volgens mij heb ik die Hedwiges Maduro ook bij Ajax zien doen op de eerste training. Ja toch? Geef een bal een boodschap mee.
En dat is gewoon de juiste snelheid, juiste been. Toch?
Ja, ja. Dat je hem zo inspeelt dat je medespeler direct weet wat hij ermee moet doen.
Ja, ja, ja. Maar goed.
Ja, okay. Maar
het oog van waar.
Ik heb me even kwaad gemaakt en toen dacht ik, nou, de transferperiode is net voorbij en de transfer deadline is dicht. En er zijn inmiddels al 2 trainers ontslagen. Eentje bij FC Utrecht en vandaag eentje bij Willem II. Nadat ze stonden al 3-0 achter, mocht hij toch nog even het wedstrijdje afmaken. 4-1 verloren en ontslagen. Maar wat mij daarbij opvalt ten opzichte van die transfer deadline is dat het beide clubs zijn die op hun niveau best wel fatsoenlijke spelers kunnen halen en dat ook doen. Vooral Utrecht, ja, als je die selectie ziet, dan denk je, hoe is het mogelijk dat zij zo voetballen? En tegelijkertijd is dat misschien ook wel de reden dat ze zo voetballen. Mm-hmm. Dus wat ik dan echt super interessant vind, en ik probeer dan een beetje te zoeken naar wat is dan de kunst van...
Dan kijk je met het oog van Verhaar.
Ja, ik ben altijd op zoek naar de kunst van dingen. Dat je op het juiste, bijvoorbeeld als je naar Messi kijkt, die doet op een of andere manier altijd op het juiste moment de juiste actie.
Mm-hmm.
Terwijl hij kan 1000 dingen doen, maar hij doet altijd perfecte. En met het samenstellen van een selectie vind ik dat ook altijd zo interessant, want blijkbaar Utrecht, die kan voor hun niveau gewoon eigenlijk alle spelers halen die ze willen. Maar ze krijgt al een jaartje of 4-3 sinds Ten Hag weg is. Mm-hmm. Eigenlijk niet meer aan de praat. En waar ligt het dan aan? Vraag ik aan jullie eventjes.
Ik vind het een heel lastige vraag. Maar wat ik wel grappig vind is dat nu, zeg maar... Captain Hindsight komt altijd langzij. Die Jordi Zuidam is nu een beetje kop van je, toch? De directeur. Hoe kan je nou zo'n uitgebalanceerde selectie samenstellen? Terwijl als je het een maand geleden aan iedereen vroeg, zou je zeggen, hey, Azar kan, goede speler, man. Seuntjes, goede speler. Wat hebben ze nog meer gehaald?
Die Barkas hebben ze
die back van Caruani of zo. Van NEC. Echt gewoon keuzes die wij ook allemaal hadden willen maken, zeg maar. Alleen dan valt het op een of andere manier niet.
Romani,
ja.
En wat ik dan ook altijd zo interessant vind, is dat heel veel clubs altijd heel hard roepen van, ja, we hebben eigenlijk ook geen geld.
Mm-hmm.
Maar dat hebben zij overduidelijk wel.
Ja, en Utrecht roept dat dan natuurlijk niet, maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar bijvoorbeeld FC Os, die mogen roepen dat ze geen geld hebben, want die hebben ook geen geld. Als je het vergelijkt met de clubs waar de meeste strijden, hebben zij gewoon veel minder geld dan de rest. Maar uiteindelijk doen zij toch bijna net zo goed mee op dit moment als bijvoorbeeld Willem II. Dus dat valt mij dan op. En dan denk ik altijd bij mezelf van, ja, dan is dat geld eerder een soort van last dan dat het je helpt. En in het geval van Willem II denk ik ook wel een beetje.
Maar dus dan, want daar bedoel je mee te zeggen dat er eigenlijk een andere oplossing is, of iets wat je voor elkaar moet hebben, voordat dat geld dus een echte rol kan spelen.
Wat Bart net zegt is natuurlijk best wel interessant. Want als je van tevoren kijkt naar die selectie van Utrecht, dan denk je, dit zijn gruwelijke spelers. Maar uiteindelijk is het dan wel zo dat het niet klopt. Dus je kan, ik kan nu ook niet zeggen wat ze wel hadden moeten doen. Want misschien dat ik, als je al die spelers kan halen, waarom zou je het niet doen? Maar ja, uiteindelijk zit de kunst van het halen van spelers in het samenstellen van een selectie die goed met elkaar speelt. Dus kan je kijken naar goede spelers. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook een team in de keukenkampioendivisie.
Mm-hmm.
En daarom vind ik wat bij Ajax nu gebeurt super interessant om naar te kijken. Want eigenlijk zegt die Mislint dat. Die doet een beetje het tegenovergestelde. En die wordt ook afgemaakt op dit moment. Omdat niemand ooit van die spelers heeft gehoord. Maar die zegt gewoon van ik denk dat we door minder geld uit te geven hetzelfde kunnen bereiken als wat we de jaren hiervoor hebben gedaan, waarin we veel meer geld uitgaven.
Dus ze hebben geloof ik 104 miljoen
hebben ze minder geld uitgegeven dit jaar?
Nou ja, relatief gezien toch? Ik bedoel, ik denk dat de spelers die ze hebben gehaald minder hebben gekost dan de spelers die ze hiervoor hadden.
Alleen ze hebben er heel veel gehaald.
Ja, dat moest ook, omdat er ook een hoop zijn vertrokken.
Mm-hmm.
Maar die doet dat dan net even op een andere manier. En daarmee steekt je kop uit boven het maaiveld. En op dit moment wordt het ook volledig afgezaagd.
Mm.
Maar als het over drie, vier weken gaat lopen, dan zijn het natuurlijk het gevierde mannetje.
En jij stoort je dus ook aan clubs of trainers die roepen van, we hebben geen geld of we halen niet genoeg spelers. Ja, is er ook iemand of een club die daar echt heel positief
op als je bijvoorbeeld, AZ is denk ik een grandioos voorbeeld van hoe het ook zou kunnen. Het halve basisteam daar is vertrokken. En de trainer daar die roept gewoon van, in principe haalt de TD die bepaalt dat. Maar als er niemand bij komt, dan doen we het gewoon met spelers. Mm. En ze hebben daar ook gewoon een jeugdopleiding en een tweede team die er gewoon voor zorgt dat de nieuwe spelers klaarstaan. Mm. En dat was bij Ajax natuurlijk, dat is een beetje de pech van Mislint dat. Want dat daar nu niet. En dat had Overmars toen wel met Van der Beek, de Jong. Die stonden al trappelen op het moment dat ze nodig waren. Het valt mij gewoon op dat heel vaak wordt geroepen. Dus of je kent je plek niet, of
We gaan over een week of drie de balans opmaken.
Ja.
Bij Ajax en bij
bij Ajax ben ik echt
Ajax.
Ja. Ik ben niet ontevreden over de eerste overgang van haar.
Oké.
Staat gewoon. Dit zou wel eens een rubriekje kunnen zijn wat misschien toch iets vaker gaat terugkomen.
Kan er maar baan.
ik wou het even over stadionliedjes hebben deze week. Omdat het valt me gewoon op, ik vind het toch een beetje in Nederland een beetje armoedig worden, eerlijk gezegd. Ja, die Engelsen zijn er goed in. Je hebt voor mijn gevoel is het, zeg maar, als er spelers worden toegezongen, laten we Noah Lange even als voorbeeld nemen, dan is het altijd een variatie op het volgende. Het is of Noah Lang, of het is Noah Lang, of het is, wat heb je nog meer, Noah Lang. Die drie dingen, zeg maar, heb je ongeveer. En dat, ik vind dat een beetje aan de magere kant, zeg maar. En mijn vraag is aan jullie. Ik heb een beetje over nagedacht. Waar moet een stadionliedje aan voldoen? Laat ik zo zeggen dat Will Griggs on Fire is een geweldig liedje. Waarom is dat nou zo'n lekker stadionliedje?
Ja. Nee, dat is een goede vraag. Maar in de Engelse cultuur wordt er sowieso veel meer aandacht aan besteed dan in de Nederlandse cultuur.
Ja.
Die mensen maken gewoon op bestaande hits gewoon hele teksten en gaan dat dan gewoon met z'n allen zingen. En dat is natuurlijk, dat vind ik echt gruwelijk.
Dat is kunst. Maar
hoe gaat zo'n
die van Jurgen Klopp op
die is goed,
op een nummer van I'm in love with him and I feel fine van de Beatles. Ja. Dat is zo mooi.
Maar zou er dan in zo'n harde kern van zo'n club gewoon mensen zijn die met deze taak belast zijn?
Ik vraag me dat ook af hoe dat werkt. Dat is een vraag sowieso aan de mensen thuis. Hoe werkt dat? Is er iemand die met die taak belast en die daarmee begint? En dan vind ik dat er wel even doorgeselecteerd moet worden.
Maar bijvoorbeeld bij Feyenoord gebeurt dat wel een beetje. Alleen dan doen ze dat meer niet echt op spelersgebied, maar meer met ook wel een beetje, volgens mij bijvoorbeeld met Santiago Jiménez. Dat was denk ik wel een redelijke voltreffer vorig jaar.
Wat doen ze bij hem?
Santiago Jiménez.
Ja, precies.
En dat zingt dan heel de Kuip. Maar zij doen daar volgens mij, proberen ze altijd weer oude liedjes opnieuw nieuw leven in te blazen. En hoe succesvoller dat seizoen dan wordt, hoe succesvoller dat nummer ook wordt. Ja. Dus bijvoorbeeld in het jaar
Geertruida, wow. dat vind ik zo lekker.
Maar Dinky Kuyt en Leo Lee, die was ook
dat is toch ook te weinig, joh.
Nee, maar bijvoorbeeld in dat kampioensjaar
wat bedoel ik daarnet? Dinky Kuyt en Leo Lee. Dat is gewoon niet genoeg.
Leo Lee, heel fantastisch.
Oh. Maar volgens mij zit de kunst zeg maar in de melodie. Er moet een soort stadion anthem worden. En ik heb er soms over na. Ik zit dat vaak te luisteren, ook terwijl ik speel, hoor ik die liedjes. En denk ik eigenlijk al 10 jaar hetzelfde.
Wat zingen ze bij jou?
Bij mij zingen ze bijvoorbeeld Bartje, vriendje. Maar goed. Daar kom ik op terug. Olijn. En dan zit ik ook naar Go Ahead Eagles te kijken op tv. Daar heb ik 10 jaar geleden gespeeld. Ik hoor eigenlijk nog steeds diezelfde repeterende liedjes. En dat, bijvoorbeeld, je zingt nu net, ze zingen bij ons Olij in Oranje. Ja. Dat klemtoont al niet lekker. Want hij heet Nick Olij, toch?
Ja.
Maar dan zit ik te denken, dat liedje van Sparta, we zongen dat toevallig net voordat we begonnen. Dat is dat toen ik hier voor het eerst kwam, dan gaat op een gegeven moment wordt het Olij, Olij, Olij.
Ja.
Ik zou zeggen, maak daar Olij, Olij, Olij.
En dan zou je zeggen, dan, toen
hij hoort in Oranje, Olij, Olij. Dat is veel lekkerder.
Toen Nick hier voor het eerst kwam,
wow.
Zou nog kunnen doen.
Precies. Nou, kijk, ook, en dan heb ik gespeeld bijvoorbeeld met Lennart T, de spits. Jij had het net over de Beatles. Er is geen naam die mooier past op Let It Be van de Beatles dan Lennart T.
Lennart T.
Dat vind ik zulke gemiste kansen. Ik kan zeg maar eindeloos door. Ik heb nog één mooie.
Ik zou
tegen jou zeggen, ga in die Sparta-podcast zitten en spreek je uit.
Maar daar hebben we één mooi. Want het gaat om, het moet makkelijk zijn en het moet gedragen worden door het hele staan. Dus
oeps,
de melodie moet...
Lauritsen again.
Wauw, kijk.
Dat is toch te erg.
Maar wacht,
dat
is
cool. Haps, I did it again.
Oh, nee, dat is slecht. Ja, dat is moeilijk hoor. Die. Ja. Daar heb ik Koki Saito. Dat vind je niks. Ja, die vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, die vind ik leuk juist. We hebben Koki Saito. Die wordt, ik weet niet precies wat zijn liedje is. Zoals iets als Koki Saito. Weet ik veel wat zijn. En dan denk ik, dan heb je dat liedje.
Het is deze, sorry. Koki, Koki.
En dan heb je dat liedje Kali, mijn liefste Kali. Dat iedereen kent het, het zingt makkelijk. Ja, dan zeg ik, vervang Kali voor Koki. Kali of Koki, mijn liefste Koki. Spartaan van mijn dromen, ik hou van jou. Ja. Je bent er, toch? Dat is toch een heerlijk liedje. En zo zit ik daar vaak aan te denken.
Je hebt er ongetwijfeld eentje voor jezelf.
Nou ja, kijk, nu ga ik hem op glad ijs begeven.
Maar ik ben en ook, dit gaat hij niet uitknippen.
Maar ik zeg ook, ja, kijk, Bartje, vriend. Ja, ik vind het niet heel lekker, maar ik vind het, de melodie van Brazil, la 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 la, vind ik een stuk lekkerder. Ja, vul het maar in.
En hoe gaat het? Doe hem even één keer door. Nee, ik ken dat melodie niet meer.
Ik ga geen Karim Rikiki doen hier.
Bart Vriends.
Ja, la 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 la. Zingt lekkerder, toch?
Ja, mooi.
En dan, nou, dat zijn een paar dingen. En dan heb je bijvoorbeeld dat liedje Bella Ciao, vind ik mooi. Hè? Dat is een stadion. Dat hebben ze bij Willem II, doen ze dat. Ik weet niet wat ze zingen, maar ze hebben daar een tekst op bedacht. En dat wordt heel massaal gezongen. Vind ik mooi. En heb je ook, deze zomer is de zomerhit is een beetje Peggy Goo, na na na, nog wat, weet je wel.
Of Onana.
It's on my mind, I got a feeling. Na 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 na. Als je daar, dat is toch Onana. Dat is toch wat het hele Manchester Stadion moet gaan zingen. Dus dat zit ik me af en toe eens af te vragen. Hebben jullie nog suggesties?
Nee, ik denk dat we een nevenactiviteit hebben gevonden die het Sparta publiek wel goed kunt.
Ja, misschien wel.
Absoluut.
Dat komt me tijdens de wedstrijd soms gewoon te binnen. Denk ik, ja, Olij in Oranje, dat is de klemtoon, die klopt niet eens. Sorry, ja, dat is mijn
ik vind het mooi.
Ding. Jullie iets af en toe waarvan je denkt, dit kan beter?
Nou ja,
Olij zou wel kunnen op die van live, Olij.
Oh, wauw.
Olij.
Ja, dat soort dingen, man.
He saves us again. Ja, ja. Ik ben hier wel goed in ook, man.
Dat is leuk, maar ik vind het echt leuk. Misschien moeten we af en toe eens even laten. Ja.
We hebben weer een nieuwe gedoe.
Hey, we zitten helemaal vol de komende tijd.
Goed, dan
ik had nog wel één kleine aanvulling daarom. Want wat mij altijd opvalt bij dat, als ik bij Sparta ben en toen ik daar speelde, is dat op het moment dat het slecht gaat, dat ze altijd hetzelfde liedje zingen.
En dat is?
Ja,
nee.
Oprotten. Schaam je.
Ook al staan we onderaan, Spangenaren blijven altijd. Dat zingen ze altijd. Jullie hadden moeilijk tegen NEC, toen hoorde ik het liedje.
Oké, lekker. Ja.
Maar dan denk ik weer even wat verder, wat Van Bronckhorst zei over muziek. En op het moment dat je een bepaald muziekje hoort, dat je dan weer terugbrengt naar... Dus eigenlijk, als jij altijd hetzelfde liedje zingt op het moment dat het slecht gaat...
Dan voel je gelijk dat het kut gaat.
Dan kan je dus afvragen of dat je er bovenop gaat helpen.
Ja, dan gaat je de traumatische ervaring komen binnen boven.
Ja, bij mij, als ik dat nummer hoor, dan... serieus, ik zat van de week vrijdag in het stadion, toen hoorde ik dat nummer...
Ja.
En ik heb geen fijne herinneringen aan.
Nee. Dan denk je aan Sparta Emmen.
Ja, daar kwamen we weer een keer achter en dan hoorde ik weer dat nummer.
Ja. Ja, god. Dus, we weten eigenlijk niet hoe dit werkt. Hè. Wie begint zo'n liedje?
Waar kunnen we onze suggesties droppen? Wil
de liedjes bedenken van Sparta, zich alsjeblieft melden bij
Bart. Je hebt het dus in heel Nederland. Ik hoorde dat het Noah Lang. Dat is een sensatie van een speler. En daar werd dus echt Noah Lang of zo. Denk ik, ja, kom op jongens.
Jij zegt, dat is te weinig.
Ik vind het gewoon te weinig.
Ja,
voor zo'n speler, ja.
Ja, terecht.
Dus dat, dat eigenlijk. Dan zie ik jullie de hele tijd met zo'n fles lopen trouwens de laatste. Maar
ik ga even lekker mijn keeltje even smeren na dat zingen.
Waar hebben we het over? Ja, we praten over.
Dit zijn onze nieuwe flessen van Air Up.
Mm-hmm.
En ik zie jou ook, dat gaat even lekker.
Ja.
Ben je aan het genieten?
Kassis.
Ik zou je zeggen, we vallen dit jaar qua sponsoren wel echt, hoe noem je dat? We winnen de loterij steeds.
Ja.
Want heb je niet af en toe dat je, bijvoorbeeld als je een avondje, als je wat gedronken hebt, je bent een beetje aan het filosoferen met vrienden. En dan komt ineens de vraag, als je nou één ding echt zou kunnen, of je zou een superkracht hebben, mm-hmm. wat zou het dan zijn?
Mm-hmm.
En dan zeg ik altijd, je weet het, ik ben een vreedzak, ik ben een zoete kou. Mm-hmm. Ik zou gewoon alles willen kunnen nemen zonder dat ik calorieën binnenkrijg.
Mooi, ja.
En Air Up is dus, we komen nu in het technologische tijdperk dat het dus daadwerkelijk zulke wonderen mogelijk zijn. Thomas Vaar.
En hoe werkt dat dan, Maarten?
Kijk, Air Up kan gewoon je water upgraden. Dus het ding is, je vult gewoon deze fles met water. En daar zit een pot op.
Water?
Water. Die moet je goed omhoog doen. En dan is er een techniek, dat heet de retronasale techniek.
Mm-hmm.
Woordenboekje ingeslikt.
Ja, woordenboekje ingeslikt. En dat, in het kort is het gewoon zo dat zo'n 80% van hetgene wat je proeft, dat gaat op geur.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld verkouden bent, dan proef je weinig, zeggen ze. En hier is het zo, je neemt een slok ervan. Ja, goed recht, Albert.
Heel gek. Het is alsof ik Cassis drink, maar het is gewoon water.
Ik twijfel eigenlijk iedere keer als ik een slok neem, is het nou water of is het blauwe bessensap? En ik ben een zoete kou, dus het upgrade je water. Ik vind het een geweldige uitvinding.
Mooi man.
Air Up.
Ja, en het is...
Hoe spreek je dat uit?
Air Up. Je moet de R moet je goed doen. Air Up.
Hard, okay.
En we hebben natuurlijk ook weer een code voor de luisteraars. Corpot 10 staat ook in de show notes.
Staat
genieten.
Staat genoteerd. Dan gaan we het deze week hebben over krachttraining, over de powerhouses, over de gym en hoe we daar allemaal mee omgaan in de voetbalwereld. Misschien een beetje grote vraag om mee te beginnen, maar ja, wel interessant denk ik. Zeg maar, is profvoetbal zonder krachttraining nog denkbaar in het huidige voetbal? Denken wij.
Nee.
Nee, absoluut niet.
Nee, toch?
Er is echt wel een serieuze switch geweest de laatste, wat is het, 5-6 jaar?
Ik wel langer al.
Ja, want als je toen, zeg maar, gewoon extra trainde en je zorgde dat je heel fit was, had je echt een voordeel daarvan.
Ja, ja.
En nu is het volgens mij op het punt dat als je het niet doet, dat je er gewoon heel veel nadeel van hebt.
Je haakt gewoon af, denk ik zelfs, in het fysieke geweld. En dat zit hem niet alleen in die grote bovenlijf, maar ook in snelheid, bewegelijkheid.
En het vol kunnen blijven houden.
Ja.
Want ik denk ook, het is de term krachttraining, dan moet je een beetje denken, oh, dat is gewoon pompen en groot en sterk worden.
Ja.
Maar het is natuurlijk veel uitgebreider nu, dat het vooral ook gaat gewoon om inhoud kweken. Dat je in de 90ste minuut nog hetzelfde kan brengen als bijvoorbeeld in de eerste helft.
Zijn er eigenlijk nog uitzonderingen op de regel? Zeg maar spelers waarvan je denkt, dat zijn nog net spelers die er een beetje tussendoor gliepen, die er geen zin in hebben en het toch volhouden.
Ik weet er wel eentje.
Wat dan?
Robert Muren.
Ja, zeker.
Die zat dan de hele voorbereiding in de bank, zoals hij het zelf noemt.
In de bank,
thuis. En dan één dag voordat de voorbereiding begon, ging hij nog twee keer in Volendam de dijk over met zijn slee.
Ja,
en dan kwam hij weer terug en dan had hij geen grammetje vet extra.
Nee, klopt.
Ja. Die man die was echt natuurlijk gewoon altijd droog.
Ik heb Daley Blind ook, die zal het ongetwijfeld doen, maar horen zeggen dat hij een hekel heeft aan krachttraining en het zo min mogelijk doet. Dat zie je ook een beetje aan zijn fysiek, denk ik.
Ja,
Hakim Ziyech lijkt me er ook niet eentje die heel veel in kracht
doet. Martin de Roon deed in zijn Heerenveen-tijd echt helemaal niks.
Okay.
Ik weet nog dat hij ging toen naar Bergamo.
Ja.
En toen die eerste zomer dat hij daar had gespeeld, dus na het eerste seizoen, postte hij een video op Instagram dat hij een soort van air squats aan het doen was bij het zwembad. En dat iedereen die met hem gespeeld had daar echt dacht van...
In de lachschoot.
Ja, wat is dit nu voor iets?
Ja.
Maar dat was dus wel iemand, dat was echt bizar. Die trainde niet per se, hij trainde keihard op het veld. Maar zijn tank ging niet leeg.
Mm-hmm.
Dus dan maakt het op zich, weet je, niet zo heel veel uit.
Ja.
Als hij in de 90 minuten terug moest sprinten, was geen probleem.
Ja, maar het zit er natuurlijk ook in die schouderduws en een blok zetten. Daar heb je gewoon massa ook voor nodig. En hij kan het, of misschien heeft hij ook van nature best
wel sterk bouwen. En ik weet vrij zeker dat hij dat nu, dat nu een stuk serieus is.
Ik appte gisteren naar jou, of ik zei gisteren tegen jou, ik denk dat ik niet eens profvoetballer was geworden als ik nooit krachttraining had gedaan. En dan was jij, zeg maar, ik denk dat voor de helft van de Eredivisie 100%.
Geldt ik was een jaar of 18, toen kwam ik in die gym bij Hans Kroon terecht, waar jij nu ook nog wekelijks loopt.
Ja.
Maar voor mij was het ook meer een soort van wat ik echt nodig had, dat het was een openbaring van dit is wat het vergt om gewoon profvoetbal, zeg maar, te beleven en te spelen. Dus het had te maken met überhaupt gewoon het krachttraining doen. Ja, dat ging mijn stemmen.
Oranje, net niet over dat
slokje. Ja.
Mm-hmm. Maar veel meer nog is dat het een soort van mijn hele standaard van dingen doen werd daar veel hoger.
Ja.
En dat is denk ik ook wel een voordeel van als je in een hele professionele gym bent en je traint ook met andere gasten die dat heel serieus nemen, is dat gewoon je eigen standaard omhoog gaat om bijvoorbeeld gezond te eten, om goed te slapen, om extra dingen te doen.
Ja.
Terwijl als je altijd maar een beetje loopt aan te modderen, dan weet niet, dan heb je die prikkel volgens mij veel minder.
Ja, het is denk ik, voor sommige spelers wel, die zijn zo goed of die spelen maar net onder een niveau dat ze het wel kunnen bijbenen. Maar ik neem, als ik hier aan denk, Sven Meijnans vaak als voorbeeld. Die heb je denk ik nog zien doorbreken. Goede voetballer. Nu helemaal, maar die was echt was een stokkie, zeg maar.
Ja, maar dat zie je heel vaak toch bij jeugdspelers. Dat je denkt van ja, daar moeten een paar kilo's bij. Dan is
ja, maar en die paar kilo, dat, en dat verschil is wat je nu ziet en wat je toen zag, ja. Is letterlijk een paar kilo. Een groot, weet je, een brede schouders kan ook fysiek wat inbrengen. En dat is zijn transformatie tussen niet helemaal doorbreken bij Sparta, naar gewicht, kilo's erbij, kracht erbij, supergoede speler bij AZ. Dat is het verschil daartussen is gewoon krachttraining en eten.
En bij hem is het ook precies die timing, toch? Als je doorkomt van een belofte elftal van de jeugd en je sluit aan bij het eerste, dan ben je een hele grote jongen als je dat puur alleen op voetbalkwaliteiten kan.
Ja.
En dat je dan gelijk je eerste jaar doorbreekt, dan heb je er vaak volgens mij veel langer voor nodig.
Ja, denk
het ook, ik heb het van jou wel eens gehoord. Volgens mij zei hij toen best wel bewust gewoon extra dingen gaan doen.
Ja, die had de hele pasta's aan het eten en allemaal krachttraining. Maar dat moest ook wel, want anders kan hij het geweld gewoon niet aan, zeg maar.
Ja, Kuksu, een mooi voorbeeld, denk ik.
Een enorm mooi voorbeeld, ja.
Die eerste jaren zag je dat het echt een gruwelijk speler was. Ja. Maar toen hij daar echt heel bewust mee omging. En ze gingen ook wat harder trainen op het veld, denk ik, dan daarvoor. Maar toen werd het echt een gruwelijk speler.
Ja.
Maar ik ben denk ik profvoetballer geworden zonder krachttraining.
Ja.
Maar ik ben het gebleven doordat ik uiteindelijk inderdaad per toeval bij Hans Kroon terecht kwam. Want daar ben ik echt getransformeerd van... top amateur naar...
Wat zou je eens kunnen duiden, zeg maar, wat je dan wint doordat je die trainingen weer gaat doen?
Ja, in mijn geval was het echt een bizarre wereld van verschil. Ik denk dat, ik heb Hans daar ook wel eens over gehoord, toen ik daar binnenkwam, toen was het echt, mijn motorisch was ik gewoon verre van een professioneel, verre van een atleet.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat ik dat ben geworden, maar gewoon überhaupt qua bewegingsuitslag van mijn spieren, zeg maar. Dus ik kon in één keer, normaal had ik de grond niet als ik voorover bukte. En dat kon ik nu in één keer wel. Gewoon puur doordat we daar op een bepaalde manier trainden, waardoor je de hele spier belast in plaats van zo'n klein stukje wat ik altijd deed. En dus daar begon het al. Dus ik werd gewoon veel vrijer in bewegen. En ja, en daar kwamen gewoon kilo's bij.
Ja.
En dat is wel vet nu, zeg maar, dat niveau en zeg maar, dat over details is nu zo hoog. Dat je, bijvoorbeeld jij noemt dit voorbeeld, dat je in één keer bij de grond kan. Ik weet zelf nog dat ik in mijn, als ik zijwaarts bewoog, dan maakte ik, zeg maar, ik stamp dan heel hard van nature. Dus dan, je verliest en heel veel kracht en het is veel zwaarder. En als keeper, je beweegt natuurlijk heel veel zijwaarts door de goal. En bijvoorbeeld, dat is iets waar wij mee aan de slag gingen. En dat doe je doordat je gewoud, je kweekt extra inhoud, je traint je benen. Dat combineer je dan bijvoorbeeld met heel veel van die voetwerkdrills. Anders moesten we dan vaak bijvoorbeeld een trap op sprinten.
Daar moet je niet stampen op die trap, nee, anders krijg je te horen.
Ja, maar dat is dus wel heel mooi. Want de eerste keer, je hoort ook als die judoka's daar trainen, of die vechten. Dus als hij de eerste keer zo'n trap, of de eerste maand zo'n trap op sprinten, dan hoor je echt zo doef, 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 doef. Ja. En iemand die daar al een jaar traint, of een half jaar, die hoor je bijna die trap niet opgaan.
Ja.
En dat zijn dingen waar ik op het veld, zeg maar, echt merk van holy shit, ik kon veel makkelijker weg. Ik kan nu ineens dingen die ik hiervoor niet kon. Als ik voorheen, zeg maar, helemaal, er kwam een voorzet en kwam helemaal over, dan kon ik alleen nog de kant op waar ik al naartoe bewoog, zeg maar. En nu merk ik ineens, ik krijg dingen onder controle. Ik heb veel meer spanning op allebei mijn benen en ik kan ook de andere kant op.
Ja, ja, het is ik in een wedstrijd bijvoorbeeld, vorig jaar had ik ook zo'n momentje, dan speelde het geloof ik tegen PSV en dan spelen best wel een paar tanks, laat ik het zo zeggen. Dan moet je voorstellen, en misschien als je niet op dat niveau gespeeld is dat moeilijk in te schatten, maar als El Ghazi op je afkomt dribbelen, of Sangaré, dat zijn grote, sterke, dat zijn horses, man. En dan moet je, zeg maar, als je daar niets tegenover kan brengen, dan moet je,
horses.
Ja, paarden gewoon. Ja,
paarden. Okay. Ik dacht horses.
Ja, ook mijn Engels gaat wel eens
horses. Scheet.
Maar dan
ben je goed bij je horse?
wat dacht je dat ik zei?
Ik wist wel wat je bedoelde,
maar je moest het toch even bedoelen. Maar dan moet je, als je daar niks tegenover brengt, dan word je gewoon voorbij gelopen alsof er niet staat, zeg maar. Dus je moet wel mee in dat geweld. En dat is, denk ik, hoe hoger je komt te spelen in de top, is dat al helemaal niet bij te benen, denk ik.
Ik vind wel echt interessant om te zien, maar dat je
horses.
Interessant horses. Mm-hmm. Nee, maar ik hoorde achter de schermen wel eens wat verhalen, en dat kwam ook aan de media vorige, dat ze bij Feyenoord een soort iets gecreëerd hebben dat het heel erg cool is, als het ware, om de fitste speler te zijn, om het best te herstellen, om het meest extra te doen. En ik zag een item, dat heette Live Like a Pro. Daar hebben ze nu één aflevering volgens mij van op YouTube staan. En dan volgen ze Quinten Timber.
Dat is van Feyenoord TV of zo.
Ja, man. Ja. En ik moet zeggen, het was oprecht. Het is echt een supergoed item. Ja. Ze gaan uiteindelijk ook, wel interessant, ze gaan op zijn rituelen in ook. En hij vertelt dan, dat vond ik best wel mooi om te horen, dat hij belt altijd best wel dicht op de wedstrijd met zijn moeder.
Ja.
En dan gaat zijn moeder voor hem bidden.
Mm-hmm.
En dan luistert hij daarna, van bidt hij samen met haar. Dat doet hij dan in de spelersbus. En als hij het vergeet, dan doet hij dat gewoon even in de hoekje in de kleedkamer.
Ja.
Betreft krachttraining, ze volgen hem, zeg maar, die dag. En ze hebben bij Feyenoord nu een breakfast club, noemen ze dat. Dus dan heb je een klein, ja, veel Engelse woorden voor mij vandaag. Mm-hmm. Een groepje van 5 of 6 gasten, die komen voordat ze überhaupt gaan ontbijten.
Ja.
En er zijn dan 3 of 4 van die, weer een Engels woord, performance coaches zijn erbij. Voor een stukje 1-op-1 begeleiding.
Okay.
En hun dag begint dan al eerder, gaan ze hele specifieke krachtoefeningen doen.
En zijn zij daartoe opgedragen?
Nee, het is allemaal vrijwillig. Dus je kan er bij aansluiten als je ook zag. Mats Wiever er ook bij lopen. Die Hartman was erbij. En ik vind dat wel een interessante, ook als ik vergelijk toen ik zelf wel eens, wat bijna 10 jaar geleden, met het eerst van Feyenoord meetrainde. Mm-hmm. Als je dan nu ziet hoe zij met eten bezig zijn, hoe ze met slaap bezig zijn, hoe ze wat ze faciliteren voor die gasten. Ik vind dat serieus,
maar het is een soort van competitie, toch? Dus je kan punten verdienen door verschillende activiteiten te doen. Die in teken staan van herstel en performance.
En het is ook in zekere zin besmettelijk, toch? Als je een paar teamgenoten hebt die extra dingen doen. En je krijgt het gevoel als je dat niet doet van, hé, zij zijn een beetje stappen aan het maken waar ik ook bij wil horen. Zo zou het bij mij werken tenminste.
Hij zegt zelf, die Timmer, ook gewoon dat hij het letterlijk ook doet, omdat hij het gevoel heeft als de rest op de club komt.
Ik heb dat ook.
Dat hij een voorsprong heeft.
Ja.
Maar wat dus bijzonder is dat ze nu dus, daar komen dus gewoon, 4 van die trainers, die zijn er dus ook eerder. Die zijn er op dat moment om die gasten te begeleiden.
Ja.
Terwijl, zeg maar, in de tijd dat ik een beetje doorkwam, dan ging je bijvoorbeeld, als je extra wilde trainen, dan deed of in je eentje.
Ja.
Heel misschien was er een fysio, of bijvoorbeeld mijn keeperstrainer Harmen Kopperen heel veel, maar dat deed dan een buikspierkwartiertje mee.
Maar had je niet een maatje of zo, een trainingsmaatje met wie je dat een beetje optrok?
Morten Torsby.
Geef
ze 2 vaak. Maar dat is ook, hebben jullie vaak Scandinavische jongens in de gym gezien?
Ja.
Dat zijn best wel apartelingen, toch? Dat niet?
Ik moest dat denken. Je bedoelt dat ze?
Qua oefeningen.
Wat dan?
Ze doen, de gasten waar ik mee heb gespeeld, allemaal van die hele rare core oefeningen.
Mm-hmm.
Dus wij deden dan best wel veel met gewichten. En je wilt squatten, en je doet springen, je doet optrekken, bankdrukken, noem maar op. En zij zijn dan heel veel met van die boso ballen. Dus van die halve soort van ballen waar je op kan balanceren. Of van die zachte skippyballen.
Ja.
En zij deden daar zeg maar de meest rare oefeningen op, waarvan ik dacht van, wat de fuck doen jullie?
Ja.
Maar als je het dan probeerde na te doen, dat ging voor geen meter.
Nee.
Je had Albert Gudmundsson, die speelt nu bij Genoa ook. Die was dan 17, die kwam bij ons meetrainen. En die ging dan op zijn knieën op zo'n skippybal zitten met een gewicht in zijn hand. En die ging dan gewoon
balanceren.
Nee, dan ging hij op die bal staan vervolgens. Van die hele, zeg maar, van die hele rare dingen.
Acrobaatje.
Klein acrobaatje, wel berensterk.
Ja, het is soms wel cultureel gedreven bijna. Bij mij valt het op dat Spaanse spelers super gedisciplineerd zijn met voor de training oefeningen doen. En die Ivan Calero had je ook in Spanje. Ja. We hebben nu ook allemaal Spaanstalige jongens die zijn daar ook altijd mee bezig met dat soort dingen. Dus misschien, en dat geldt misschien ook wel voor Scandinavië. Scandinaven? Scandinaviërs?
Scandinaviërs.
Ik zou ook Scandinaviërs zeggen.
Hoe vaak ben je verplicht op de club om krachttraining te doen? Ik denk dat het een beetje verschillend is bij clubs. Bij ons is het 2 keer in de week, zeg maar, en groep. Dus met het team, in teamverband. Hoe is dat bij jullie bijvoorbeeld?
Ja, bij ons ook.
2 keer per week ook?
Ja, zelfs bij onder 21 is 2 keer per week.
En doe je dan, zeg maar, er is 1 krachttrainer en die doet de hele groep? Of
nee,
één groepjes?
Verdeelde groepjes van 6 of zo. En die gaan, de ene begint om 10 uur, de andere begint om 10:30. En dan doe je gewoon je circuit, zeg maar. En dat is, ik doe dan nog 1 keer in de week zo'n gewoon personal training daarnaast. Dat doen ook sommige andere spelers, maar dat is een beetje wat ik gemiddeld opvang, denk ik. Maar er zijn ook clubs waarbij het elke dag is.
Ja.
Dus die elke dag verplicht zijn om met, goed even slokkie, die elke dag zo'n activatietraining doen voor de training of 's middags wat verplicht moeten doen. Maar dat is wel ongeveer
Doe je nu krachttraining de dag na de wedstrijd?
Ja.
En want dat is ook best wel veranderd volgens mij. Zeg maar, voorheen, weet ik nog dan, dat is ook best wel lang geleden, dan deed je de dag na de wedstrijd alleen uitlopen en echt bijna niks. En nu is het volgens mij super gebruikelijk. En dat is volgens mij gewoon omdat het de wetenschap dat, zeg maar, zo heeft uitgezocht dat het goed is.
Ja.
En jullie bij Sparta deden met Hans, denk ik ook, dat je juist de dag na de wedstrijd al krachttraining gaat doen.
Ja.
Waardoor je gewoon een heel extra trainingsmoment hebt.
Nou kwam ik Denzel Dumfries tegen. Die was kijken bij ons. Die kwam even in de kleedkamer. En we hadden het even over krachttraining. En hij zit natuurlijk bij Inter. Ik vroeg me af, hoe vaak doe je eigenlijk krachttraining daar? En hij zei, 0 keer. Nooit.
Ja, en dat was bij Sampdoria ook inderdaad.
Er is gewoon, je moet het zelf doen. Hè? Dus ze doen het ook wel zelf, sommigen doen het niet. Maar ik had eigenlijk het vermoeden dat hoe hoger je gaat spelen, hoe vaker dat gebeurt en hoe sterker die gasten zijn. Maar misschien is er ook gewoon een gebrek aan tijd. Hè? Dus 2 wedstrijden in de week, vliegen, dat soort dingen.
Ja, maar dat zou ook weer heel erg per club toch, zeg maar, verschillen. Want als je dat bij een München bijvoorbeeld Insta-account volgt, daar zie je best wel vaak überhaupt gewoon beelden dat ze krachttraining aan het doen zijn. Ja,
en ik hoorde Matthijs de Ligt, die kreeg het het commentaar dat hij toen hij in Italië ging spelen, dat hij heel erg log en groot werd en zo. Waarop zijn reactie was, maar dat heeft niet met krachttraining te maken, want ze doen bijna nooit krachttraining bij Juventus. Dus dat is misschien in Italië niet echt aan de orde. Ik weet het niet precies. Maar dat viel me in ieder geval op.
Wie is de grootste tankie die je ooit gezien hebt in een gym?
Ja, ik kan me wel nog herinneren, de grootste tank die ook tegelijkertijd slechts was bij Hans Kroon.
Dat was?
Hoe heet die? Matthias.
Ja, maar dat is gewoon Pogba bedoel je?
Ja.
Ja, maar dat ja tank als in zo'n
genetisch. Ik heb nog nooit zo'n grote gozer gezien. Hij is een sterke kerel.
Nee, maar
is gewoon... En toen gingen we met hem trainen bij Hans en toen kreeg hij al die gewichten niet voor
hem. Ja, toen lag hij te kotsen in de kleedkamer na 10 minuten. Ja, echt waar.
Maar wie is gewoon de sterkste die
ik denk, er zijn vaak keepers, vind ik. We hadden die Ariel Harouche, een Israëlische gozer. Die was ook een grote ster. Was ook altijd met dat soort dingen bezig. Gewichten en elastieken en weet ik ook. Gewoon een grote gast. Ik denk dat hij wel hoog scoort. Fenki Dabo, heb je ook nog mee gespeeld. Ook gewoon toplichaam. Jij verder?
Ja, ik heb een keer gehad, zeg maar in die Heerenveen tijd, dat ik echt superveel in de gym zat. Ja. Train ik ook vaak met Kenny Otiekba samen. Ja, hele ziek sterk. Maar ook zo'n jongen die dan hele periode niet in de gym was. En dan 1 week even 2 keer 10 keer optrok. En dan had hij weer gewoon 2 blokken erbij, leek het op zijn buik.
Is niet eerlijk, is haast
maar
niet eerlijk.
Ik ging een hele tijd met hem, gingen we proberen zeg maar, zoveel mogelijk te bankdrukken.
Mm-hmm.
En waar we zo'n dag dat we maximaal aan het doen waren. En toen waren
was maximaal?
Waren we bij 100 kilo beland.
En dan 1 keer of 10 keer?
Nee, hem lukte het zeg maar heel moeilijk 2 keer. Ik kreeg hem 1 keer omhoog.
Ja.
En toen kwam Mitchell tevreden op zijn slippers aanlopen. een beetje dat Amsterdamse accentje. Een beetje brani mannetje.
Ja.
En die had nog niks gedaan. Geen warming up, niks. Ja. Die zei, wacht, laat mij even. En die pompt zo rustig 10 keer die 100 kilo.
Ja,
boom,
ja,
boom, ja, boom. Ja, ja, ja. Dat vond ik echt, dat was wel ziek, man. Ja. En ik heb gehoord dat hij bij Feyenoord bij zijn... deze ook van die maximale test, die drukt gewoon 120 kilo weg.
Ja.
Moet je voor de gein een keer op een bankdruk ding doen, dat krijg je gewoon niet in beweging.
Ja. En is dat een beetje de gebruikelijke sfeer, zo van uitsloverij, wie kan het meeste drukken?
Je kijkt toch wel in de schuinoog, altijd naar elkaar.
Ja, dat denk ik ook.
Ik weet wel, toen ik bij VVV kwam, gingen we, like, zo'n heel klein mini-gymmetje, en dan moest je zelf bepalen zeg maar, hoeveel gewicht je erop deed.
Ja.
Bijvoorbeeld als je ging squatten of als je ging deadliften. Maar dan weet je, ik was toen 20 of zo, 21. En dan voel je wel die toch een soort van druk om dan net nog even overal schrijven van 5 extra bij te doen. Om even te laten zien dat je wel teringsterk bent.
En dan door je hoeven zakken.
Oh ja, dan last van je rug de dag erna. Weet je, of niet meer van de grond komen.
Wat is sowieso jullie favoriete oefening als je er 1 of 2 moet kiezen?
Ja, ik heb echt geen favoriete oefening. Dus alles wel minst favoriet.
Wat is je minst favoriet?
Ja, bij Hans, die heeft zo'n stok.
Ah, die is wel geweldig, man.
Bodystock heet.
Ja, jongen, dat is mooi.
Ja,
dat
is, ja, tuurlijk is dat mooi, maar daar zag ik wel het meest tegenop.
Okay.
Daar
word je kotsmisselijk van.
Hè? Ja, man, ik vind dat juist heerlijk.
Even schetsen, je hebt een houten plateau, daar staat een ijzeren stok op.
Ja.
En daar zit een soort van...
Luchtweerstand.
Ja, luchtweerstand.
Ja, nee, ik weet het niet eens.
Ja, wel eens luchtweerstand. Ja. En daar moest je dan met 2 handen bijvoorbeeld omheen. En die moest je dan 4 keer rechtdoor doen. Dan moest je 4 keer naar links, 4 keer naar rechts.
Draaien,
4 keer en, cirkelen.
Dan ben je moe van dat ding.
En zo snel mogelijk. En dan werd je altijd gekoppeld aan iemand die dat al 100 keer gedaan had. Dus die bewoog dan die stok alsof er helemaal geen weerstand op zat.
Ja,
ja, het was wel zo inderdaad. Als je echt helemaal fit bent. Want ik ben er ook wel eens geweest. Dat ik dan een tijd niet was geweest. En dan moest je weer aan dat ding. En dan werd je inderdaad misselijk. Maar als je echt fit was en je zat lekker. Echt goed in. Mm-hmm. Dan kon je op dat ding gaan rammen inderdaad. Ja, ja. Dan voelde je wel
sterk.
Wat is jouw lievelingsoefening dan?
Ik ben echt een bankdrukker, man.
Je bent een bankdrukker?
Ik ben een beetje tevreden.
Zonder shirt, ja? Wat druk je dan?
Ik ben een goede bankdrukker. Ik kan maar die 100 kilo ook.
Jij drukt nu 100 kilo weg?
Ja, ja, ja.
Nee.
Ja, echt. Ja, en ik denk ook 10 keer.
Nee.
Ja, ja.
Oké, dit wil ik echt zien.
Ja, gaan we doen. Maar ik wilde vroeger, toen ik 14, 15 was... Ik wilde Jaap Stam worden gewoon. Ik wilde zo sterk worden. Dan ben ik zoveel gaan opdrukken thuis.
Niet helemaal gelukt.
Nee, ben ik absoluut niet gelukt. Maar ik wilde gewoon heel sterk. Ik wilde gewoon echt super sterk worden. Dan ben ik zoveel gaan opdrukken dat ik daar heel veel... Dat gaat me goed af, zeg maar.
Wat is jullie eerste ontmoeting met krachttraining?
Ja.
Het eerste wat je gedaan hebt. Was dat zeg maar op je kamer opdrukken?
Ja, tuurlijk, ja. Ja,
ik weet nog dat mijn broer, die was vroeger keeper, maar die was heel klein. Toen had hij wat gewichten gekregen van zijn keeperstrainer. Dus toen ging ik stiekem die gewichten pakken. Ja. Maar de enige oefening die ik kende was zeg maar die bicep curl.
Ja, die dumbbells.
Dus ik had zeg maar, was ik 11 of zo denk ik, 12, had ik helemaal geen echte spierontwikkeling verder. Ik had alleen hele forse biceps. En ook mijn rechterarm was sterker dan mijn linker.
Ja, ja.
En dan
hoe zou dat daar komen?
kan ik een uitspraak over doen. Maar dan heb je ook niet het verstand van, weet je wat, misschien moet ik die linker wat meer trainen. Want dan ging ik gewoon zoveel mogelijk doen s'avonds. Op een gegeven moment kon mijn linkerhand niet. Ging ik alleen met die rechter door. Ze hebben heel lang zeg maar 1 hele grote rechterarm gehad.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, door de biceps.
Ja.
Maar
Ik bedenk aan
heb ik al wat, hè?
Ja, wij hadden bij, ik weet nog wel dat Dero Duarte voor het eerst bij Hans kwam.
Ja.
En daar had zo'n slee toch op het einde van die... Oh, die was ook zo vreselijk.
Even uitleggen, er ligt gewoon een lange soort van kunstgrasmat van een meter of 15. Ja. En daar ligt dan een soort slee-apparaat in waar je gewicht op kan leggen. En die moet je dan heel snel naar de overkant duwen en weer terugslepen terug. Ja. En dat is, die is echt zwaar, ja.
Ja, daar ga je gewoon kapot. En ik weet nog dat Dero voor het eerst kwam en dat ik klaar was. En Dero zat achter mij, maar die kon mij niet echt bijhouden. Dus die was nog bezig met de vorige oefening. Toen heb ik stiekem zo'n schijf opgelegd. En toen ben ik eens heel rustig gaan kijken hoe Dero dat deed.
Ja, wat
die had echt respect voor ons. Dat wij zo zwaar konden trainen. Maar.
Want het is, je hebt het ook de andere kant op. Je hebt natuurlijk ook van die ongelooflijke smokkelaars.
Ja.
Maar daar, kijk, als je gewoon bij je club bent en je doet dat, is dat niet zo heel vervelend. Maar als je in zo'n setting bent bij een personal trainer, waar je met z'n drie op elkaar loopt te jagen.
Ja.
En je hebt dan door dat iemand gaat smokken, dan kan ik me dan toch wel irriteren.
Maar. Ja, klopt. Maar dat is, want voor de mensen denken dat alleen maar joligheid is, er wordt in zo'n team, je moet gewoon een circuit doen, drie keer tien dat, drie keer tien dat, drie keer tien dat. En dat wordt over het algemeen wel gedaan, maar er zijn wel sjoemelaars bij.
Ja, bijvoorbeeld bij Hans was dat, die had overal spiegels hangen in die gym.
Ja.
En dan dacht je dat hij je niet kon zien, maar dan kon hij zeg maar via drie spiegels, kon hij zo van het ene spiegeltje naar het andere spiegeltje en dan stond hij zo in één keer stiekem met je mee te kijken en te tellen. Dus daar had je altijd het idee van, ik moet nu niet smokkelen, want dan ben ik echt...
Maar voelt je nergens veilig.
Bij hem? Nee, echt niet. Nee.
Maar dat is ook wel ziek, want je trainde daar dus ook met bijvoorbeeld met judoka's en ik trainde dan wel eens met Jules Fransen. En berensterk, maar echt zo super gedreven. Dat was heel chill om mee te trainen. Maar die was ook gewoon, als je dan een keer... want je kan ook bij Hans, kan je zo moe worden dat je gewoon letterlijk oefening doen en tot 10 tellen gaat eigenlijk niet meer.
Ja.
En dat je dan ineens van je rug hoort, je doet er 8! Ja. Dat is wel...
Maar even wat de naam valt, is ook nu al vaak gevallen en valt vaak, daar hebben we allemaal getraind bij Hans Kroon, dat is een soort fitnesscentrum in Rotterdam-Noord. Om een situatie te schetsen, het is een soort van...
Gymzaal.
Oude gymzaal met veel ijzer. Dus weet je, het is gewoon een ordinaire gym waar gewoon echt hard getraind wordt. En ik vind het altijd inspirerend als je daar komt, of je nou op dinsdagmiddag of op woensdagavond, daar lopen altijd topsporters. Ja. Dus het zijn of die doka's.
Maar of ze nou topsporters zijn of niet, iedereen die daar komt, komt daar
om hard te trainen. Dus niet telefoon in je hand, koptelefoon op, maar het is best... Dus
als het gaat om cultuur, is dat echt, echt gruwelijk.
Ja,
echt een gruwelijk voorbeeld van hoe je krachttraining kan beleven.
Ja, en dat het zorgt dat mensen daar aanhaken, want je ziet ook toch jongens van Feyenoord lopen en Excelsior en weet ik het allemaal. En
je kan ze echt letterlijk van de meest dan lopen er eens jongens van Fortuna, dan is er iemand van Groningen, dan is er iemand van een Premier League club, is echt ziek.
En af en toe gaan er eens teamgenoten. Het is daar, er wordt gewoon hard, dat is het, er wordt hard en intensief en explosief getraind, laat ik het zo zeggen. En af en toe nemen jongens het besmet, dus die nemen weer een paar teamgenoten mee. Er blijven er een paar aanhaken, maar er zijn er ook weer altijd een paar die na twee sessies denken, dit is niks voor mij, het is too much. Dat gebeurt elk jaar weer.
Ik heb een keer geniet gehad met Jaris Schuurman, was een groot Feyenoord talent, die kende ik redelijk goed en die ging toen een keer mee. En die had... ik denk 25 minuten zat hij kotsend in de kleedkamer. Dus ik probeerde nog een beetje op te peppen dat hij toch, weet je wat, ga gewoon door, blijf gaan. Dat ging echt niet meer.
Ja.
En die zou de week daarna weer komen. Maar toen had hij Hans een bericht gestuurd dat hij toch eerst een rijbewijs ging halen.
Ja, hoef je niet
en daar zijn geld voor ging gebruiken.
Dan hoef je niet meer
aan te kloppen.
Een keer Jeffrey Nero, die ik denk dat heel veel mensen die niet kennen, die was een jeugdspeler. En die kwam met van die handschoentjes aan. Van die
gymhandschoentjes.
Ja, die is gelijk weggestuurd.
Mm. Zo, maar daar heb ik toch wel vaak van gedacht.
Ja.
Ik moet zeggen, ik vind gewoon überhaupt het zijn van veel in de gym. Ik begon daar net eigenlijk helemaal het begin mee. Wat eigenlijk het meest relaxende ervan is dat je een... je komt gewoon in een bepaalde, hoe zeg je dat, mentale zon, zou je kunnen noemen, zone. Dat je, ik weet niet, je bent gewoon bereid om meer te doen. Je voelt je net even wat stoerder. Je voelt je net even iets... professioneler ook. Het is makkelijker als je thuis bent om bijvoorbeeld gezond te eten en op tijd te gaan slapen. Ja. Als je daarvoor in de gym hebt gezeten en je bent met een Olympische judoka geweest, bent met een UFC vechter geweest, bent met een kickboxer geweest.
Ja.
Die allemaal zeg maar hun hele leven, gasten die vanuit Antwerpen daar naartoe komen rijden en weer teruggaan.
Ja.
Het is voor het hele mentale aspect ook gewoon
goed. Gevoelsmatig vind ik, maak je afstand ten opzichte van de rest. Dus vanaf mensen die het niet doen of vanaf een concurrent of wat dan ook. Dat is
of je haakt aan.
En het is fysiek denk ik ook gewoon verslavend. Hoor.
Dat zou kunnen,
Ik heb echt wel... op een gegeven moment werd het wat minder. Maar ik verlangde wel weer gewoon naar die hele zieke prikkel die je daar, kreeg.
Echt zweten, uitsloven.
Gewoon hoe moe je bent op een bepaald moment. En eigenlijk 5 minuten nadat die training klaar is, heb je het idee dat je heel de wereld aan kan.
Ja, klopt.
En wat daar ook gebeurde is dat zwaar trainen werd gewoon lekker. Dus ook zwaar trainen op het veld werd gewoon... Ja, dat was gewoon leuk om te doen met z'n allen. Hij kan het nu zeggen, als ik dat nu moet doen, dan doet het gewoon echt pijn. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment doet het veel minder pijn en wordt de voldoening veel groter. Dus hoe vaker en meer je het doet, hoe plezierig het ook wordt in mijn...
En toch even gewoon op het veld is het ook gewoon een lekker gevoel als je je fysiek ontwikkelt, toch? Dat je makkelijker tegenstanders van je afschudt. Dus als je met een zwaai van je arm ineens iemand van je af kan zetten die voorheen door je heen liep. Dat zijn wel ontwikkelingen, denk ik. En een ander bijkomend voordeel is je shirtje.
Je kan vaak je shirtje uitdoen.
Ja, maar je shirtje van NoXS gaat ook lekker de rest strakker zitten natuurlijk.
We gingen het over krachttraining hebben, dus ik dacht, je moet blokjes aan. Je
moet toch een paar blokken. En hij ziet er weer verdomd lekker uit. Ja.
Blokjes zijn nieuwe streepjes, hè?
Blokjes zijn nieuwe. Bartje loopt achter. Maar waar je hebt een streepjeshirt van NoXS achter je gelaten. Je bent weer gaan shoppen.
Ja, en ik dacht, blokjes.
En ik moet zeggen, normaal is het dat Vriends wel een beetje van de gedurfde outfits is.
Ja. Maar ik voel me een beetje als Bart Vriends.
Je kan hem heel goed. En ik denk ook dat dit wel eens... Dit kan zo'n soort blouseje zijn waarvan mensen denken...
Die moet ik hebben.
Die moet ik hebben.
Eens. En waar komen ze dan terecht?
Dan ga je naar www.no-access.com. Okay. Zoek je even lekker dat shirtje op, dat blouseje. Gebruik de code CORPOL20. Link staat ook in de show notes. Ben je ontiegelijk het mannetje.
Ben je het mannetje. Ja. Dat toch heel even gewoon leuk. Wie is de grootste sjoemelaar die je er binnen schiet?
In de gym?
Ja.
Ricky Carson. ik heb vaak gezegd, dan hadden we bij Hans getraind, waren we 18 jaar. Ja. Was je helemaal naar de ratten. Ja. En dan had ik gezien, jij hebt constant 7 keer gedaan in plaats van 10. En dan zei hij daarna, bro, kom nog even opdrukken.
Het is mijn favoriete teamgenoot ooit, maar Tommy Beugelsdijk was hier ook een koning in.
Ja.
Nee, maar die heeft op een gegeven moment zijn pols gebroken of zo bij ADO. 5 jaar geleden. En die loopt altijd toch met zo'n tapeje en zo. En dat is nog altijd zijn excuus om niet te hoeven meedoen aan de krachttraining. Maar iedereen accepteert het ook gewoon.
Het is tijd om hem weer eens te noemen, waar? Wie? De grootste sjoemelaar. Ja. Luigi Bruins.
Ja?
Oh. Ja, jongen. Echt. Koningsmoes als krachttraining ging. Heb je dan
maar
nog...
Ik zou mezelf niet snel noemen, maar ik kon dat zelf ook best wel goed hoor, smokkelen. En ik had wel bepaalde trucjes om tijd te winnen en veters los doen. Zodat je je veter weer vast moest maken, kreeg je toch net even een paar seconden extra tijd om uit te rusten. En we hadden op een gegeven moment, bij Hans had je zo'n soort van loopband staan, waarop je moest sprinten.
Ja, met die soort van bolling erin.
Die zie je heel vaak. En daar moest je dan maximaal op lopen, terwijl je zo je handen vasthield aan die... Dan zag je gewoon sterretjes. Dat was zo zwaar, jongen. En dat was al tactiek dat ik dan Hans zou aanspreken met zijn rug naar dat ding of om de hoek, zodat hij niet kon zien. En dan ging iemand anders zo keihard stampen op dat ding. Alsof hij echt... En dan kwam hij eraf.
Dat was Breuer. Ja, dat kan je niet meer.
Maar ja, dus we hadden op een gegeven moment wat trucjes ontwikkeld om... En ook bij die conditionele training, dat heeft Ole Tobias. Moesten we altijd de dag na de wedstrijd, hadden we M-loopjes. Kan je die nog herinneren?
Ja.
Dat zijn van die sprintloopjes in de vorm van een M.
Ja, de letter
en die
M,
waren dan ook echt zwaar.
Ja, maar nog afstand, steeds trouwens.
Ja, nog steeds, ja. En dan... zei ik altijd, zorg dat je Ole even aanspreekt met zijn rug naar die M toe. En dan maakte ik die afstanden kleiner.
Die bocht is kleiner.
En was ook gewoon een beetje testen, zeg maar. Je moet er wel bij zijn ook als trainer. Maar dat lieten we erop. We maakten die bochtjes wat minder stijl, dan werd het ook minder zwaar.
Ja, 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 ja.
Dus ik kwam hem vorig jaar als assistent bij Heerenveen, kwam ik hem tegen. Dus had je dat eigenlijk door, dat we dat altijd deden?
Dat Ole wel door.
Toen zei hij ja, maar...
Ik geloof het niet.
Haat dat niet door.
Oh nee?
Haat dat niet door.
Was zelf ook geen loper, denk ik.
Nee.
Hebben jullie wel eens geblunderd in de gym? Zeg maar, dat je echt even voor lul stond?
Dat heeft iedereen wel eens gehad. Als je gaat bankdrukken en ik ben te lui om die clippies erop te doen aan de zijkant soms.
Ja.
En dat die dan, als je nog net even schuin houdt, dat die gewichten er aan de linkerkant afvallen. En dan moet je dat dan corrigeren. Maar als je op 15 of 20 zit, dat je het niet meer voor elkaar krijgt om dat ding van je keel af te halen. Maar toen was ik alleen, gelukkig of ongelukkig, dat weet ik niet helemaal. Dus dan ga je zelf zo, de ronde uit. Dan hoop je eigenlijk dat er niemand bij is. Maar het was ook wel lekker geweest als iemand je even had kunnen redden.
Ja, en neem je dat ijs natuurlijk, want je hebt je shirt uit. Dat schiet er allemaal. Heb je dat wel gesteld van Foppen aan, bij Heerenveen, die deed ook dus, die was toen al in de 80, maar die deed nog krachttraining. Iedere middag buikspieroefeningen, noem maar op.
Ja.
En op een gegeven moment zaten wij met een groepje uit te fietsen. Toen ging hij bankdrukken. Maar toen kreeg hij hem ook niet meer omhoog. Ja, echt. Toen viel hij zeg maar op zijn, uh, op, op zijn borst, op zijn nek.
Oh, die is pittig, ja.
Ja, dat ging echt zwaar. Toen heeft hij gelukkig stond de krachttrainer bij. Anders had het wel eens vanaf lopen.
Zo had het fataal kunnen
ja, worden. Ja, absoluut. Nee, ik heb zelf wel eens gehad... Kennen jullie die medicijnballen? Ja, bij, ja. Dat zijn van die ballen, die zijn bijvoorbeeld 5 kilo. Of je hebt één keer van 10. Ja. En die kan je dan slammen. Dus dan sla je hem op de grond en dan moet je hem snel oppakken.
Ja.
Maar op een gegeven moment was het bij Hans zo dat er eentje was lek gegaan. Dus had hij nieuwe gekocht. Maar die oude ballen, die stuitte het niet op.
Ja.
Dus dan moet je hem zo boven je hoofd tillen, springen. Dan moet je hem op de grond slammen. Ja, okay. En de nieuwe stuitte er wel. Maar ik draai dus met mijn hoofd mee. Dus in de verwachting dat hij gewoon op de grond stil blijft. Ja. En dat ik hem daar gelijk moet oppakken. Mm. Maar dat ding stuitte gewoon vol op mijn kaak. Dan ben ik knock-out gegaan.
Ja, dat is lekker.
Ja. Tandje door de lip. Niet lekker. Oh, doodziek.
Ja, beter wordt het niet, Toof.
Nee, ik ga hier niet meer overheen.
Dan, wat ik altijd echt mooi vind om te zien, dat zijn zeg maar van die toch een beetje de fitnessatleten in het topvoetbal. Eerste voorbeeld dat me te binnen schiet is Goretzka van Bayern München. Die heeft een soort, ik zat gisteren even op te zoeken, die heeft eigenlijk de coronatijd gebruikt. En dat was bij Bayern München sowieso een cultuur dat ze die coronatijd hebben gebruikt om gewoon heel veel aandacht aan het lichaam te besteden.
Heel veel anabolen.
Die is in een jaar of twee, drie, van een enigszins slanke, zeg maar, middenveld is het gewoon een ongelooflijk beest geworden met de grote armen, vleugels en alles. Ziek. En dat heb je, die Lewandowski, die doet dat ook heel veel. Die heeft, die post ook allemaal van die video's dat hij heel vaak dat hij in de gym oefeningen aan het doen is. Die heeft een fantastisch lichaam ook toch met die armen. Alles klopt gewoon eraan. En dan zag ik dat zijn vrouw is een soort fitnessguru. Dus die heeft 100.000 volgers. Dus die heeft allemaal van die oefeningen en volgingen en zo. Dus dat zijn eigenlijk de eerste twee die me te binnen
schieten. Weet je ook echt ziek fit was? Ja. Huntelaar, man.
Ja?
Die posten ook altijd op Instagram van die video's. Dat was die van die in de ringen deed allemaal dingen.
Ja.
Dat is niet normaal zwaar, man.
Ja,
dus die was daar echt een beest. Ik kan me die transformatie van Ron Vlaar nog wel herinneren. Nadat zijn kruisband had afgescheurd. Dat hij ineens zijn kop had kaal geschoren. En dat hij 2 keer zo breed eruit kwam.
Dat heb je ook vaak. Die jongens die dan 6 of 9 maanden eruit zijn met een kruisband blessure. En wat ze ervoor terugkrijgen is een gigantisch sterk lichaam. Boven benen, boven lichaam. Dat is van het enige voordeel wat je...
Ja, ik heb het idee dat deze zomer die keeper van Fortuna dat gedaan heeft, man.
Wie is dat?
Die Pandoer. Ja. Echt niet normaal hoe kast die gast ineens geworden is.
Ik vind het altijd wel mooi om te zien. Ja, dat ook vroeger ging... Thomas neemt nog een slokkie.
Lekker.
Vroeger ging bijvoorbeeld Arjen Robben ging van PSV naar Chelsea. Of Van Persie is misschien nog een beter voorbeeld. Die ging dan van Feyenoord naar Arsenal, denk ik. En dan was het gewoon... Het was een jongetje toen hij wegging bij Feyenoord. En dan doe je even je ogen dicht. Dan is hij een half jaar in Londen. En dan is alles... loopt ineens rechtop. En is, weet je, bijna vierkant en zo. Dat is... ik vind het altijd mooi om te zien. Dat die op een of andere manier zich aanpassen aan de topvoetbal. En dan een heel sterk lichaam krijgt. Zijn jullie nog andere spelers die te binnen schieten? Zal ik er nog wel een paar lepen
dan? Ja,
Dusan Tadic. Ik bedoel, als spelers die af en toe hun shirt uittrekken. Dat is toch ongelooflijk om
Tadic
te zien.
Ja.
Die Darwin Nunez. Misschien deelde jij dat van.
Ja, ik liet die foto zien dat hij aan het vissen is. Dat is toch niet te doen.
Dat gaat helemaal nergens.
Haaland heeft dat.
Gareth Bale, die ging naar Real Madrid. Ik kan me zo'n foto herinneren dat hij even zeg maar zo'n leg swing doet. En zie je dat die kabels van hamstring zie je daar zo lopen. En die
Cristiano Ronaldo.
Ronaldo.
Maar wat ik me op een gegeven moment afvraag bij die Ronaldo. Daar zeiden ze, want al die gasten als Ramos trainen ook super extra. Maar die zeiden, het maakt niet uit hoe vroeg we kwamen. Die Ronaldo was er al, die was aan het trainen. Maar het is toch ook wel een keer klaar. Je kan toch niet 3 uur lang voor een training volgen.
Ja, blijkbaar kan hij dat dus wel. En dat zorgt er dan ook voor dat hij een van de beste van de wereld wordt.
Wat ik zou...
dus je moet het en kunnen en ook...
Ja, het is ook dus... Ja, hoe zeg je dat? Per persoon
is
anders.
Nadert dat niet gewoon het ideale voetballichaam? Ja. Cristiano Ronaldo?
Denk ik wel.
Wat hij aan zeg maar, mogelijkheden heeft met zijn lijf. Die lengte, die power, de snelheid.
Sprongkracht.
Alles, dat is toch alles wat erin zit?
Nou ja, het beeld bestaat wel een beetje natuurlijk dat mensen denken van... Ja, krachttraining, dat kan iedereen doen. Mm. Iedereen kan uren in de gym gaan zitten en iedereen kan sterk worden. Mm. Maar dat klopt natuurlijk ook niet helemaal. Want sommige mensen hebben daar gewoon, denk ik, meer aanleg voor dan anderen. Die worden gewoon sneller en beter sterk dan bijvoorbeeld jij en ik.
Mm-hmm. Ja.
En als die dan toevallig ook nog eens fantastisch kunnen voetballen, ja, dan worden het de beste van de wereld.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat ook wel een soort van aangeboren talent kan zijn.
Maar denk je dat bijvoorbeeld Pirlo ook zo, dat lijkt me ook iemand die nooit een gewichtje omhoog tilde?
Nee, ja, dat is en een andere tijd, denk ik, geweest.
Ja, maar dat is wel, we praten over 6 jaar, 8 jaar geleden.
Ja, maar dat is wel en hoe snel dat is veranderd. Ja. Want ik denk dat 8 jaar geleden een van de belangrijkste mannen, als het gaat om voetbalfitness, nog heel hard riep, krachttraining in het voetbal is niet nodig.
Ja.
En dat hoor je nu.
Dat hoor je ook weer. Rim of hij. Ja.
Dat heb ik hem de laatste paar jaar niet meer horen zeggen.
Nee.
Dus inmiddels is het wel gewoon echt onderdeel van vrijwel alle trainingsprogramma's van de club.
Ja. Nou, even onderwerp afgesloten. We hadden het heel even over die stadionliedjes. Bruce die attendeerde ons nog even op 2 liedjes van Feyenoord. Wat was het?
Milambo, dans met mij de tango.
Ah, lekker man. Dat is goed. En jij had er ook nog eentje. Die je nog heel veel wilde noemen.
Huh?
Cacique no.
Que Luis Sinistera.
Ja. Ja, zijn leuke dingen.
Ja,
toch?
Die is geweldig. Dat
zijn leuke dingen. Dus nou ja, goed. We gaan de komende weken.
Dat mag gezegd worden.
In de gaten houden.
Ik denk dat is nog wel leuk. We zetten in de show notes wel van een aantal Instagram accounts. Dat mensen serieus inhoudelijk wat willen weten over krachttraining. En waar voetballers trainen. Klik daarop.
Slimme mandje.
Dan gaan we naar de aanraders van de week. Andermaal. En ja. Ik zeg, Thomas, trap eens af.
Ja, ik heb weer een muzikale aanrader. Ik stuitte per toeval op een of andere artiest. En die heet Dis Cohen.
Is de neef van?
Is de naam van Leonard Cohen in verwerkt. En dat is niet geheel ontoevallig. Want,
Niet geheel
volgens mij,
ontoevallig.
Niet, is ontoevallig een woord?
Is niet geheel ontoevallig.
Dus,
het is in zijn geheel niet ontoevallig.
Is dat dan wel of niet toevallig?
Ja, wel toch?
Dat is wel toevallig dan, ja.
Ja,
maar is ontoevallig
de ontkenning is toch wel.
Maar is ontoevallig een woord?
Minder zeg maar. Plus.
Ontoevallig geen woord zeg je. Nou ja, dat kan. Ja, dat komen ze weer. Hoor. Nee.
Je bepaalt, okay. Je bepaalt zelf, ja. Maakt niet uit.
Ja.
Je bepaalt.
Maar dat is volgens mij een Nederlands artiest die met een hele zware stem discoliedjes van de uit de geschiedenis covert alsof die...
Dis Cohen, ik snap hem nu ook pas.
Ja, alsof die Leonard Cohen is. En als je het niet beter zou weten en je hoort zo'n nummer, dan denk je ook dat het Leonard Cohen is.
Mooi.
En ja, ik ben groot fan daarvan en dus ik vond het wel leuk. En ik heb het album eigenlijk op repeat staan. En het zijn fijne nummers om naar te luisteren.
Is daar ook waar we zo meteen mee gaan afsluiten?
Dat lijkt me een mooi plan.
En welke dan specifiek?
Shoot Your Shot heet dat nummer.
Shoot Your Shot.
Mooi man. Aanraden en een liedje in één.
Ja.
Mooi.
Maarten?
Vorige week is Jan Jongbloed overleden. Ja. De oud-keeper. Dus je hebt veel van die oude interviews met hem. Kwamen een beetje voorbij op ESPN, noem maar op. En wat beelden. Het was één hele mooie actie dat Johan Cruijff 1-op-1 bij hem gaat. Die wil hem omspelen. Pakt hij mooi die 1-op-1. En wat me daar opviel is, hij heeft daar zo'n lange keepersbroek aan. En we hadden natuurlijk vorige week een beetje over stijl en alles. En ik ben deze week denk ik op het mooiste Instagram account ooit gestuit. Dat heet Nederlands Elftal Fit Pics.
Ja, heerlijk.
Ik moest daaraan denken door die broek en die stijl.
Hadden we vorige week ook moeten noemen. Ja,
ja, en dat is dus, ja. Weet je, we hebben het de laatste tijd best wel gehad over uitstraling. Wat doen voetballers aan? In het theater is er ook even over gegaan.
Ja.
En wat deze gozer doet, of ik weet niet eens of de gozer is. Die doet gewoon allerlei foto's van Nederlands Elftal spelers. En bijvoorbeeld ook nu als ze weer aankomen. En die voorziet hij dan van commentaar. Dus wat ze aan hebben. En hij doet het in een soort van halve straattaal.
Ja.
En het is... Ik werd er door een vriend van me op gewezen. En volgens mij stond er zelf een stuk over in het NRC afgelopen week. Het is een verademing.
Ja, het is echt leuk om te kijken.
Nederlands elftal.
Van Persie met hele lelijke bruinige schoenen. Ik heb het allemaal bekeken.
Ja, heeft het ook. Maar
die wijde broek van Etten van der Sar, heb ik daar ook uitgeplukt.
Ja, die stond erbij. En ze hebben nu... het is nu natuurlijk weer interlandperiode. Dus daar zijn...
Ja, mooi.
Het is genieten geblazen.
Ik heb ooit, of een paar weken geleden, een foto op mijn Instagram geplaatst waar Thomas zijn vraagtekens bij heeft gesteld. Al dan niet terecht, denk ik. Ik sta een boek te lezen
in Japan,
in een steegje, waarvan je kan afvragen, is dat nou nodig? Toen heb ik proberen uit te leggen.
De vraag was vooral, is het in scène gezet?
Is het in scène gezet, ja.
Was het nou een scène gezet of niet?
Nee, hij heeft me overtuigd.
Het is de enigszins theatrale foto, moet ik toegeven. Maar de situatie was, ik stond in een rij bij een ramententent op een steegje.
En je was inmiddels uitgepraat.
Uitgeluld, ja.
Ja, je zat op dag 2 van je vakantie. Ja,
en ik was verkocht eigenlijk vooral aan een boek. En dat is Catcher in the Rye van Salinger. Dat is me getipt door Yannick van der Velde, die ook bij ons is geweest. Het is zijn favoriete boek ooit. En dat kan ik me goed voorstellen. Want ik heb er ongelooflijk van genoten. Het is echt heel mooi. Ik zou niet vaak zeggen dat je iets in het Engels moet lezen. Lees vooral de vertaling. Maar bij dit specifieke boek is het wel cruciaal dat je het in het Engels doet. Want er zit ook een soort van slang, jongere taal in die eigenlijk niet te vertalen valt. Maar het gaat over een jongen die van school is gestuurd en een paar dagen in zijn eentje door New York slentert op weg naar huis en zich verbaast en irriteert aan de wereld. Het is echt prachtig om te lezen. Dus dat is mijn tippie van de week.
Over Yannick van der Velde gesproken. Ik heb nu, ik rijd vaak met Lisa's auto nu. En daar zit van dat, hoe noem je dat, CarPlay op.
Ja.
En als je dan een appie krijgt, dan kan je hem op je boksen afspelen. Ja. En hij zat dus vorige week, vrijdag, zat hij onze aflevering te luisteren. Mm. En hij was dus bij het stuk aanbeland waar Thomas stelt over Appa en het ging over mijn lul en dat het waarschijnlijk allemaal mythe was. En ik kreeg een appje van Yannick van der Velde. Dus ik denk, het is goed, ik zet hem gewoon op die CarPlay.
Ja.
En dat appje was zo ongeveer iets en dat komt dan met zo'n mechanische Google stem eruit. Iets van, jij hebt sowieso zo'n hele grote, vette, slonzige pik. En er kwam dan nog zo drie van zulke soort, ik weet het zeker, je hebt er de uitstraling voor. Het was...
Mooi man.
Dankjewel Yannick.
Okay. En dankjewel voor het luisteren allemaal. Het was weer gezellig. Tot de volgende.
Yes.
Bye. Don't stop. No matter what it takes, it's for you to make. Stop.